Dus des eilands. Maar eiland in de Bijbel betekent altijd kustland. Nieuwere vertalingen gebruiken dat woord eiland dan ook niet meer. De eilanden der zee zijn ook de kustlanden der zee. Dus zwijgt gij inwoners des eilands, gij die de kooplieden van Sidon over zeevarende vervulden en wiens inkomst was het zaad van Sichor enzovoorts. Dus hier gaat het niet over een eiland, hoewel dat misschien zo lijkt, want eiland zou Tyrus kunnen zijn zelf. Het zou ook Cyprus kunnen zijn uit het voorgaande vers, maar het is het niet. Het is gewoon de kust, zijn gewoon de kustlanden, of het kustland, rond de Middellandse Zee. Want dat eiland, zoals het hier genoemd wordt, werd door de kooplieden van Sidon vervuld. Dat is wat er staat. Het is een wat rare zin, dus ik vraag even uw aandacht ervoor. Hè. Het eiland, gij die de kooplieden van Sidon over zeevarende vervulden. Dat wil zeggen, de kooplieden van Sidon vervulden, varend over de zee, dit eiland. Oftewel, dit hele kustland hier, heel Europa eigenlijk. Want de handel werd bedreven vanuit Tyrus en vanuit Tyrus, via de schepen van Tarsis, werden al deze kustlanden van Europa, maar eigenlijk van Afrika ook voor een deel, voorzien van de waren die ze nodig hadden. En dat tot aan buiten de straat van Gibraltar aan toe, tot de Tarsis aan toe. Dat was dan het eind van de route ongeveer. Dus die schepen werden volgeladen met handel en die voeren die kusten af en legden overal aan en er werd er weer handel gedreven. Het ene ging eruit, het andere ging erin en dan voeren ze weer verder. Zodat het de Tyriërs waren die dat deden. Hier heten ze trouwens ineens Sidon, niet omdat het nou ineens over wat anders gaat, maar omdat het gewoon gaat om Fenicië, waarvan Tyrus als havenstad de belangrijkste was, in tweede plaats ook Sidon. Andersom was het ook zo, dat heb ik al gezegd, dat Sidon oorspronkelijk de grote plaats was van Fenicië, maar dat later de havenstad Tyrus, dat Sidon zwaar overvleugelde. Het is zoiets als Amsterdam en Rotterdam, weet u wel. Amsterdam was er eerst, maar Rotterdam werd groter. Sidon was er eerst, maar Tyrus werd groter. Maar het gaat gewoon om het hele land. En dan is de volgende vraag. Maar waar komt die handel dan allemaal vandaan? Want in vers 2 staat waar het naartoe gaat. En in vers 3 staat dan waar het vandaan kwam. Want er staat, en wiens inkomst was van het zaad van Sichor. Over de grote wateren, de oost der rivier. En dat is heel eenvoudig, want Sichor betekent troebel. En wat dat is duidelijk, want er staat, het is de oost der rivier. Dat Sichor is namelijk de aanduiding van de Nijl. De troebele rivier. U kent het verhaal, Egypte, waar het niet regende, ook volgens de Bijbel niet, kreeg zijn vruchtbaarheid uit de Nijl. De wateren van de Nijl, die steeds buiten de oeverstraat, die wateren van de Nijl, die brachten vruchtbare grond, leem enzovoorts mee. En daarmee werd het land geïrrigeerd, bewaterd. Maar het zal duidelijk zijn als het water zoveel van die vruchtbare grond een leem meeneemt, dat het water inderdaad troebel is. Dat is het kenmerk van de Nijl, troebel. Tegenwoordig is dat niet meer een kenmerk, want tegenwoordig zijn alle rivieren troebel, heb ik begrepen. Je kunt erin vissen, maar... Maar het is niet lekker dan, hè? Als je vist in troebel water en je vangt wat. Dat zet je dan terug, heb ik nooit begrepen. Ik heb het vaak geprobeerd, maar dat lukt me nooit. Die beesten zwemmen gewoon weg, hè? En die zet je dan terug, gewoon zo zet je ze weer in het water. Dat helpt niet. Nou goed, laat maar zitten. Heeft er niks mee te maken. Jazeker, daar hangt het mee samen. Ja, kijk, het is natuurlijk zo, om dan even een hele grote stap te nemen, dat de uiteindelijke val van Tyrus pas in de toekomst zal plaatsvinden. Dat is namelijk de val van het wereldhandelssysteem. En het komt overeen met de val van Babel. En dat komt omdat de koning van Tyrus dezelfde is als de koning van Babel. Het is dus gewoon een totale omverwerping van het hele oude, tegenwoordige wereldsysteem van godsdienst, politiek en handel. Dat is het. En dat is ook de reden waarom deze profetie hier in de Bijbel staat. Dat is ook de reden waarom niet duidelijk is over welke belegering van Tyrus het hier eigenlijk gaat. Dat is heel eenvoudig. Het gaat uiteindelijk om de allerlaatste verwoesting van Tyrus. Of het nou letterlijk of overdrachtelijk is, daar blijf ik maar even buiten. Maar in ieder geval is dat nog toekomst. Dat blijkt in ieder geval uit Ezechiël 28 en nog meer. Ja, en ja, uit 28 inderdaad. Ja, Ezechiël 28. Want het is duidelijk dat een groot deel van die profetie van Ezechiël 28 niet verwoest kan zijn in het verleden, omdat het uitdrukkelijk spreekt over de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Onder andere. Dus het is allemaal nog toekomst. Dat in het verleden gelijksoortige gebeurtenissen zich hebben afgespeeld, dat laat zich raden. Maar daar gaat het niet om. Maar hier vinden we dus een beschrijving van Tyrus en Sidon uit het verleden. Zij bevoorraden, zij vervulden namelijk de inwoners des eilands. Dat wil zeggen de inwoners van het kustland. En dus de kust van Europa en daarmee heel Europa. Maar waar haalden zij die waren vandaan? Wel, zegt vers 3, uit Egypte. Want hun inkomst was het zaad van Sichor. Het zaad van de troebelen. Over de grote wateren. De oogst der rivier. Wel, is duidelijk, de oogst van Egypte werd voortgebracht eigenlijk door de rivier. Door de Nijl namelijk. En dus was Tyrus en Sidon de markt der heidenen, staat er. En zij was, of namelijk zij was, de markt der heidenen. Want een markt is een plaats van aanvoer en afvoer. Een plaats dus van distributie. Ik weet het nog heel goed. Vroeger werden wij dinsdagmorgens vroeg altijd wakker. Want bij ons door de straat, opa spreekt even, vertelt uit zijn jeugd nu. Want bij ons door de straat reden dan de wagens met kaas, paarden ervoor enzovoorts. Ik hoor het nog, in Bodegraven, ja. Later, toen ik me bewust werd wat er eigenlijk gebeurde, toen was het dan niet meer zo. Toen kwamen de kaasboeren met grote Mercedes'en, die ze achterin volladen met kaas. Zodat een Mercedes bij mij, in mijn gedachten, altijd zo'n auto is die helemaal met zijn achterste op straat hangt. Ik heb er zelf ook eens een paar gehad in de loop der jaren. En inderdaad, dat bleek zo te zijn. Maar goed, had er veel kaas in gelegen natuurlijk. Maar vroeger was dat inderdaad zo. Maar er was een plaats van aanvoer. Er kwamen dus al die kaasboeren uit de omgeving. Kwamen bij ons door de Noordstraat. En naar de markt. De oude markt en de nieuwe markt in Bodegraven stond dan vol met die kaaswagens. Je had er ook stalhouderijen. Het is heel dwaas om het nou te vertellen, denk ik wel eens. Hè? Maar je had er ook stalhouderijen. Er werden de paarden afgeleverd. En ik speelde tussen die paarden in. Enzovoorts. Ja, ik ruik het ook nog. Er is een heel speciale lucht rond die paarden. En toen ik dacht van, goh, dat is leuk. Toen was het voorbij. Ja. Kaaswagens zie ik nog wel eens, maar als museumstukken. Maar toen echt hoor, honderden bij ons door de straat. Naar de markt, en als de markt voorbij was, kwam het spul weer terug. De meeste van die wagens leeg. Maar ga maar eens in Bodegraven kijken, daar barst het van de rijke lui. En dat zijn allemaal kaasboeren hoor. Baas Kaas, van de Sterren, Sterkaas, en hoe ze allemaal maar heten, ik ben die namen een beetje kwijt. Maar ik weet ze nou ineens weer, omdat ik over de begraafplaats gelopen heb vorige week, hè? Is zo. Nou ja, markt dus. Die lui werden daar dus inderdaad rijk van, hè? Naar de kaasmarkt, daar werd de kaas aangevoerd en vervolgens afgevoerd om geëxporteerd te worden en dat soort dingen meer. Nou, dat is het. Tyrus was dus de markt der heidenen. Wat er maar te koop was in de wereld, dat moest je kopen bij de Tyriërs. Ofwel bij de Phoeniciërs, want zo zegt men dat meestal, hoor. Omdat het gaat om Tyrus en ook Sidon uiteraard. Goed. Zij was de markt der heidenen. En er staat er, wordt beschaamd, o Sidon, want de zee spreekt. Ja, de sterkte der zee. Dat is heel aardig, want de zee of de sterkte der zee is eigenlijk gewoon de aanduiding van Tyrus. Word beschaamd, o Sidon, want Tyrus spreekt. Ja, ik weet het, er staat, want de zee spreekt. Maar daarna staat er wat uitgebreider. Nou, niet, dus niet zozeer de zee, de sterkte der zee. Maar de sterkte der zee kan ook zijn de sterkte in de zee. En die sterkte in de zee, dat is uiteraard Tyrus. Een fort op een eilandje, te midden van de zeeën. Maar dat fort Tyrus, die rots Tyrus, die rots die ontleent zijn kracht ook aan de zee. Want als het niet in de zee of aan de zee gelegen had, zou het nooit tot zo'n grote macht hebben kunnen groeien. Want het leefde van de zee. Nou ja, van het transport over de zee. Daarom is dat in Nederland ook zo problematisch. Wij hebben wel grote mond over die vuile Rijn die ons land binnenstroomt. Hè? Maar ja, als de Rijn het land niet binnenstroomde, dan konden die Rijn Aken, die Nederlandse schippers dus, die konden de Rijn weer niet opvaren. Dus ja, we moeten er maar genoegen mee nemen. We leven er toch van. En dat maakt het moeilijk om maatregelen te treffen. Ja. Slotverreden is de Rijn belangrijk. Wij zijn allemaal over de Rijn komen afzaken het land binnen, dat weet u toch, hè? Volgens sommigen kwam de Heer zelf ook Nederland binnen via de Rijn, dat weet u toch, hè? De Batavieren kwamen 100 jaar voor Christus. Dus... Ja. Dus die schijnt ook over de Rijn het land ingekomen te zijn. Maar goed, dat even terzijde. Maar de kracht van Tyrus was dus het water. De kracht van dat handelssysteem zit hem in die volkeren. Dat is het verhaal. Die grote wereldhandel is er vanwege die volkeren die die behoefte hebben. Ook vanwege dat de volkeren zijn die zelf hun eigen producten niet kunnen voortbrengen. En dus worden die producten door andere landen daaraan geleverd enzovoorts. En wel, daardoor bestaat het. Bestaat dat hele wereldhandelssysteem. Er komt nog wat anders bij. Het is ook al aardig om dat in dit verband eens een keer te vertellen. Wij kennen in de wereld tegenwoordig het probleem van de honger. Daardoor ontstaat bij de meeste mensen de gedachte dat het land, de agrarische sector dus eigenlijk, niet voldoende oplevert of op kan leveren om die grote wereldbevolking, die almaar groeiende wereldbevolking, te voeden. En dat is één groot dom misverstand. Want daar is helemaal geen probleem. Het land kan zat opbrengen om die wereldbevolking te voeden. Daar is geen enkel probleem mee. Het enige probleem is dat van de handel, van de distributie. Er is wel genoeg, maar hoe krijgen we het daar? Nou ja, dan brengen we het daar. Ja, wie zal dat betalen? De zoete lieve Gerritje, dat hoor ik alweer. Ja. Dat is uit de familie Kraaien, of natuurlijk, begrijp ik, dit lied. Hè? Dat zingen ze daar alle dagen. Maar goed, dat gaat er nou niet om. Maar dat is dan kan men het niet betalen. Maar het werkelijke probleem is dus het probleem van de distributie. Hoe komt de handel terecht daar waar het nodig is? En dat krijgt men niet voor elkaar. En daardoor ontstaat de honger. Zo zit het eigenlijk. Maar goed, daar gaat het nou niet in de eerste plaats om. Maar het gaat er dus wel om dat Tyrus, die zorgt voor het distributiesysteem, voor die handel. Daaruit leven de volkeren, zal ik maar zeggen. Dat is de kracht der zeeën, de sterkte der zeeën. Dus de kracht van de volkeren is gelegen in Tyrus. Nou, en dan staat er... Wordt beschaamd, o Sidon, dat is eigenlijk de moeder, hè? Want de zee, namelijk de dochter, Tyrus, spreekt. En wat zegt Tyrus tegen Sidon? Ze zegt, ik heb geen baresnood gehad... Ik heb ook niet gebaat en ik heb geen jongelingen grootgemaakt en geen jonge dochters opgebracht. En de betekenis van het vers is deze, dat Tyrus weliswaar één verre kolonie heeft in Tarsis, dat is inderdaad zo, maar verder ook niet. Dat wil zeggen, die Tyriërs, die moeten vluchten eigenlijk Tyrus uit, maar ze kunnen nergens terecht. Het is maar klein gebleven. Het is niet een groot land, maar integendeel, het is maar klein en het heeft geen verdere koloniën. De enige uitzondering is die van Tarsis. Maar daar blijft het dan ook bij. Kortom, Tyrus heeft maar een kleine familie. En dat is erg vervelend, want u weet, de grote familie wordt in de Bijbel beschouwd als een heel goede oude dagvoorziening. Ja, tegenwoordig heeft men kleine gezinnen en sluit dus levensverzekeringen. Vroeger sloot men geen levensverzekeringen, want men had gewoon een groot gezin. Ja, maar ja, eer brengt een arme vader met smart 8 kinderen groot. Nou ja, enzovoort, hè. Dan dat die kinderen hem helpen in de nood later, hè. Maar dat zei mijn vader dus altijd, want die had er 8. Maar goed, dat is nu verleden tijd. Maar de gedachte is dus dat de Tyrus verder nergens terecht kunnen. Hij was zo hoogmoedig, vertrouwde op zichzelf, maar dat vertrouwen blijkt beschaamd te worden. Ze had dus geen kolonie, dat is de betekenis van vers 4 en dan vers 5. Gelijk als geweest is de tijding van Egypte, zal men ook in weedom zijn als men van Tyrus horen zal. De verklaring van dit vers die is wat ingewikkeld, wat moeilijk. Er zijn verschillende verklaringen voor. En ik weet niet wat de goede is. Maar in ieder geval is uit vers 5 duidelijk dat een vergelijking gemaakt wordt tussen Tyrus, dat zou vallen en waarvan men zou horen, en Egypte, waarover ook een tijding gedaan wordt. Dat hebt u toch, hè? Er staat namelijk, gelijk als geweest is de tijding, dat is een boodschap, hè? De tijding van Egypte, dus er was een verhaal over Egypte. Zo zal men ook in weedom zijn als men van Tyrus horen zal. Oftewel, er was een boodschap van Egypte, waardoor men in weedom was, laten we zeggen, waardoor men in de rouw ging of zoiets. Maar zo zal er ook een boodschap komen van Tyrus. Zo zal men ook van Tyrus horen en in weedom zijn. En de voor de hand liggende, meest voor de hand liggende gedachte vind ik, dat het verwijst naar de uittocht uit Egypte. Want daarvan zouden de volkeren horen, dat wordt vele plaatsen in de Bijbel aangehaald. Namelijk bij de uittocht uit Egypte, waarbij de legers van Farao immers omkwamen in de Schelfzee. Die verdronken in zo'n laagje water, weet je nog. Maar goed, hè? Nou goed, door diezelfde zee, waardoor de Israëlieten uittrokken door diezelfde zee, of in diezelfde zee, kwamen de legers van Farao om. En dat was een boodschap die dus in de wereld gedaan werd en waarover men treurig was, zal ik dan maar zeggen. De ondergang van Egypte in zekere zin. En zo zou men in weedom zijn vanwege de val van Tyrus. Dat is de gedachte. Dat lijkt mij wel de juiste te zijn. Alle andere verklaringen hebben te maken met dingen die in de geschiedenis van Tyrus en Egypte verder gebeurd zouden zijn. Men zegt dat het te maken heeft met dat Tyrus zou vallen. En bijvoorbeeld door Alexander de Grote, en dat dan vervolgens ook Egypte in rouw zou gaan, want die zouden weten dat zij de volgende zouden zijn die veroverd zouden worden. Nou, zulke gedachten zijn het dan. Ik vind het wat moeilijk om het zo te lezen, omdat het zo weinig verband houdt met de verdere Bijbelse waarheden. Dus het lijkt mij inderdaad dat het gaat om een boodschap die al geweest was hier over Egypte, want zo staat het er eigenlijk. En dan past het niet meer in de dagen van Alexander of de dagen van Nebukadnezar. Want men heeft in het verleden gehoord over de ondergang van de legers van Farao. En zo zal men ook horen over de val van Tyrus. En als u mij vraagt, zal men zo ook horen over de val van Babel. Want daartoe hoeft u maar te lezen Openbaring 18 en 19. En u zult zien dat daar een grote consternatie ontstaat onder de volkeren vanwege de val van Babel. Zo was er consternatie onder de volkeren vanwege de val van Tyrus, maar ook vanwege de ondergang van de Egyptische legers in de dagen van de uittocht. Want Tyrus zal vallen en er blijft er weinig anders over dan de toevlucht te zoeken in Tarsis, helemaal aan de andere kant van de Middellandse Zee, en dat staat in vers 6. Vaart over naar Tarsis, huilt gij inwoners des eilands. En het eiland is niet alleen maar Tyrus, maar het is weer heel de kust van Europa. Want als Tyrus valt, ligt meteen de hele wereldhandel stil. En ik denk dat dat een heel belangrijke rol gespeeld heeft, ook in de tijd, in de dagen van Alexander de Grote. Hij haalde Tyrus onderuit, de hele wereldhandel lag stil. En dat betekent dat overal consternatie was, hetgeen hem de mogelijkheid gaf om zijn Grieks-Macedonische Rijk in korte tijd uit de grond te stampen. En u ziet dus wat een belangrijke plaats Tyrus innam en welke een belangrijke plaats ook de wereldhandel in de praktijk inneemt. Dan laten we het eerst bij, want het is nu tijd voor de koffie, die ook overschreed. Dan gaan wij dus weer verder, hopen wij, naar een huppelende stad. Nou ja, dat was het. In Jesaja 23, vers 6 staat, vaart over naar Tarsis, huilt gij inwoners des eilands. De gedachte is dat dus de bevolking van Tyrus zou moeten vluchten naar de enige kolonie die ze kenden, namelijk Tarsis, helemaal aan de andere kant van het grote water, de andere kant van de wereld, min of meer. En er staat, huilt gij inwoners des eilands, gewoon omdat de hele handel zou komen stil te liggen. Maar dat is iets wat later in Openbaring herhaald wordt als het gaat om de val van Babel. Want met de val van Babel valt ook die wereldhandel in elkaar. Tyrus en Babel horen dus bij elkaar. Nou, daar staat hem. Vers 7, is dit uw vrolijk huppelende stad, welker oudheid wel van oude dagen af is, maar haar eigen voeten zullen haar verre wegdragen om in vreemdelingschap te verkeren. Het was deze oude stad Tyrus, waar het rechtstreeks over gaat, een lange geschiedenis, die nooit veroverd kon worden, maar die uiteindelijk wel degelijk veroverd zal worden. En de inwoners van Tyrus zouden moeten vluchten. Er staat, haar eigen voeten zullen haar verre wegdragen. Maar wat zijn dat, de voeten van Tyrus? Schepen van Tarsis, gewoon, hè. De schepen dus, hè. Dat zijn haar eigen transportmiddelen, voeten, transportmiddelen. Je voelt een ander woord in en je begrijpt het ineens, hè. Zo werkt het vaak, hoor, bijbelstudie. Vind maar een synoniem en je hebt de betekenis. Haar eigen voeten zullen haar verre wegdragen om in vreemdelingschap, in ballingschap dus, buitensland, zo voelen maar heet, te verkeren. Men zal dus moeten vluchten uit de stad. Wie heeft dit beraadslaagd over Tyrus, is de grote vraag. En het antwoord komt in vers 9. Wij weten het trouwens al natuurlijk. Wie heeft dit beraadslaagd over Tyrus, die kronende, die met die kronen uitdeelt, welke kooplieden vorsten zijn, moet eens in Amsterdam gaan kijken. Waar al die oude grachtenhuizen enzovoort, dat waren allemaal koningen van het VOC, hè? Van de VOC, de compagnie, hè? Ja, al die kooplieden, dat waren in de praktijk koningen, vorsten. Zijn genadig dat in de oudere verklaringen, in oudere commentaren op dit deel van Jesaja, wordt meteen, althans door Nederlanders, de vergelijking gemaakt, inderdaad, met Nederland. Vanwege de handel, met name in de 17e eeuw natuurlijk, de Gouden Eeuw, en waarin de Nederlandse kooplui de rijkste waren van de wereld, zou je kunnen zeggen. Maar goed, daar is niet zo bar veel meer van over. Wie heeft dit beraadslaagd over Tyrus, die kronende, welke kooplieden vorsten zijn, welke handelaars de heerlijkste in het land zijn? U ziet, de handelslui zijn hier de grote machthebbers. Ik sta er uitdrukkelijk bij, dat we zouden begrijpen dat Tyrus daar een beeld van is. Die rots, die onwankelbare, dat is gewoon de wereldhandel, waarop men vertrouwt. En dat zou men niet moeten doen natuurlijk. Men zou op God moeten vertrouwen. Men vertrouwt niet op wereldhandel, handel niet op economie dus eigenlijk, en ook niet op politiek, en ook niet op godsdienst, men zou op de Heer moeten vertrouwen. En daarom deze heerlijkheid van Tyrus, deze kronende, huppelende, zou nedergeworpen worden. Wie heeft dit beraadslaagd? Wel, de Heer der Heerschare natuurlijk, Jehovah Zeboot, die we inmiddels uit Jesaja ook zo goed kennen. de Heer der menigten, de Heer die niet alleen Heer is over Israël, maar ook over de volkeren, die niet alleen een oordeel zal brengen over het eigen volk, over Israël, maar ook over alle andere volkeren. De wereld als zodanig. Daar hebben we straks nog over. Maar ga eens verder. Er staat, de Heer der Heerscharen heeft dit beraadslaagd, opdat hij ontheilige de hovaardij, de hoogmoed dus, de hovaardij van alle sieraad, om al de heerlijksten der aarde verachtelijk te maken. Hier heeft men netjes vertaald met aarde, en dat lijkt me ook terecht. Je weet het, hè? Het woord aarde wordt ook vertaald met land. En bij land denken we aan een veel beperkter gebied dan bij het woord aarde. Dat is in het Nederlands zo. En de vraag is dus altijd, hoe moet men het vertalen? Breed of smal? Breed wordt het aarde en smal wordt het land. En daar bestaan wel eens wat misverstanden over. En een misverstand uit de Nederlandse taal, niet uit het Hebreeuws uiteraard. Nou goed, de aarde lijkt me ook, want het gaat niet om Palestina, het gaat niet om het Joodse land, maar het gaat om de wereld. En dus staat er, de Heer heeft dat beraadslaagd, opdat hij ontheilige de hovaardij van alle sieraad, al die kostelijke dingen, namelijk om al de heerlijksten der aarde verachtelijk te maken. Dus dat wat heerlijk was, zal verachtelijk worden. Ga door naar uw land als een rivier, gij dochter van Tarsis, er is geen gordel meer. Dat is een beetje beeldende taal natuurlijk. Want er staat hier iets wat eigenlijk niet klopt. Er staat namelijk dochter van Tarsis. Terwijl ik net gezegd heb dat Tarsis beschouwd moet worden als een dochter van Tyrus. Als je goed opgelet hebt, heb je gehoord dat ik gezegd heb dat Sidon is de moeder en Tyrus is de dochter en Tarsis is dan de kleindochter. Zo heb ik het natuurlijk niet gezegd, maar alles bij elkaar heb ik dat wel gezegd. Tarsus is voortgekomen uit Tyrus en Tyrus is voortgekomen uit Sidon. Maar hier worden de rollen omgedraaid, hier wordt Tyrus beschouwd als een dochter van Tarsus. En dat betekent dat Tyrus vlucht naar de moeder, namelijk naar Tarsus. En de dochter is altijd de kleinere en hier wordt Tyrus kleiner gemaakt dan Tarsus. En daarom wordt het kennelijk als dochter beschouwd. Ga door naar uw land, zeggen de vertalers er even bij, dat betekent. Ga door naar uw land, dat land van Tyrus blijkt dan te zijn Tarsis. Dat is het enige waar men dan nog terecht kan, omdat Tyrus verwoest zal worden. Ik heb er ooit eens een keer een film van gezien, hoe het er nou uitzag in Tyrus. Dat is een film die stamt denk ik toch al uit de 30e jaren, als ik het goed heb. Maar, nou 40er misschien. Maar van dat gebied van Tyrus, er is niks van over, dat is alleen een ruïne. Inmiddels is het weer iets anders, maar het oude Tyrus was alleen maar een hoop stenen. Men beweerde daarbij dat op die wijze de Bijbelse profetie op treffende wijze vervuld was. Tyrus was verwoest en ook niet herbouwd enzovoorts. En het was dan de vervulling van de Bijbelse profetie. Maar dat is nog maar de vraag. Want de uiteindelijke vervulling van de profetie ligt natuurlijk toch in de toekomst. Je zou, nu ik het er toch over heb, zou je natuurlijk de vraag kunnen stellen of dan die Tyrus herbouwd zou worden. En dan zeg ik, nou, die kans acht ik zeer groot. Ja. Ik denk niet dat het echt noodzakelijk is. Van Babel zag ik dat meer. Maar een vergelijking van Babel en Tyrus kan natuurlijk heel goed, heb ik al gedaan trouwens. En het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat ook Tyrus erbouwd zal worden. Maar Babel is de grote stad. Hè? Babel is de moeder der hoererij en de gruwel der aarde. Babel was een Babylonisch wereldrijk. Daar is Tyrus nooit geweest. Dus als dan al een stad ook letterlijk herbouwd zou worden, dan zou het Babel moeten zijn. Of het met Tyrus ook gebeurt, dat zou ik niet durven zeggen, maar die kans zit er wel in. Al was het maar om daar een paleis te bouwen, een zomerresidentie of zoiets, voor de koning van Babel. Waarom ook niet? Hè? Goed, er staat dan dus, ga door naar uw land als een rivier. Een rivier is water en water is weer volk en zo. Hè? Daar hebben we het al eens over gehad. En de gedachte is dan dat die Tyriërs zouden wegstromen naar Tarsis. Ik heb wel eens over aantallen gelezen, over tienduizenden mensen die hier inderdaad werden afgevoerd en ook gevlucht zijn ook daadwerkelijk naar Tarsus. En een deel ook wat in slavernij verkocht werd. Zo gaat het altijd. Er is altijd een deel wat vlucht. Er is een ander deel wat gevangen genomen wordt en verkocht wordt als slaven. Maar het is een vlucht, een vernederende vlucht. Er staat ook bij, er is geen gordel meer. Waarbij u voor gordel, onder gordel ook moet verstaan rijkdom. Omdat de gordel de plaats is waar het geld bewaard wordt. Dat is de beurs, hè. Dat is nog zo, hoor. Ik weet niet, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Binden ze zo'n ding om het lijf, hè. Onder de kleding. Waarin ze de ware papieren en geld bewaren of meenemen. Dat gebeurt nu nog, ja. Je zakken kunnen gerold worden. Maar als je spullen bewaart in een soort... hoe noemen ze zo'n ding nou? Weet u dat niet? Weet u dat echt? Ja. Ja, zie je wel. Want ik weet natuurlijk, mijn schoonvader had zo'n ding. Zeker. Ik heb hem nooit gezien. Maar inderdaad. Als men dan op reis gaat, dan neemt men de waardevolle dingen. Geld, de papieren. Nee, draagt men dan niet in de zakken van het pak of iets dergelijks. Of in de tas. Want dat kan allemaal gestolen of gerold worden. En dus draagt men het in een gordel op het lijf. Zeker. Nou, in dienst hadden wij, een van onze belangrijkste dingen was inderdaad de koppel. Naast onze speren natuurlijk. Nou, maar een koppel was nog iets, maar dat zeg ik maar niet. Maar de koppel, de gordel namelijk, want daar werden alle dingen aangehangen, hè. Om het lijf. En als er geen gordel meer is, dan wil het zeggen dat men niks meer heeft, niks waardevols meer heeft kunnen meenemen enzovoorts. Men is alle rijkdom, alle sieraden kwijt. Dat is de gedachte. Goed, dat was vers 10. En dan vers 11. Hij heeft zijn hand uitgestrekt over de zee. Hij heeft de koninkrijken beroerd. Aardig is dat, hè? Zodat u maar weer ziet dat zee staat voor koninkrijken. Maar het is hier ook letterlijk natuurlijk het geval. Zijn hand uitgestrekt over de zee en dus ook over Tyrus. Wat ligt in het hart der zeeën. Maar daarmee wordt een oordeel genoemd over de volkeren als zodanig. De koninkrijken. Want met de val van Tyrus zijn al die landen aan de Middellandse Zee direct de dupe. Want de handel ligt stil, er wordt er niks meer geleverd. Er zal ongetwijfeld meteen gebrek ontstaan overal. Dat is de gedachte. Dus zijn hand uitgestrekt over de zee. Namelijk, hij heeft de koninkrijken beroerd. De Heer heeft bevel gegeven tegen Kanaan. En ik heb al gezegd, Kanaan staat niet alleen voor Palestina, maar staat voor Fenicië. Dat is de Bijbelse naam voor Fenicië, Libanon of hoe dat maar heet. Om haar sterkten te verdelgen. En daarmee vinden we verwijzing niet alleen naar Tyrus, maar nog veel meer. Sterkten, het is meervoud. Maar er zit wat anders achter. Want dat begrip sterkten is het begrip wat we tegenkomen in Daniël 11. Waarvan ik het laatste vers er straks al gelezen heb. Inderdaad, daar gaat het om Mauzim, de sterkten, betekent dat, de sterkten. En dat woord sterkte, of sterkten, wordt vele malen genoemd. Eigenlijk wordt het in de Bijbel hoofdzakelijk alleen maar genoemd in Daniël 11. Want daar zijn de sterkten, dat zijn de grote steden van de dagen van de eindtijd. De sterkten waarin de god Mauzim geëerd wordt, de god der sterkten. En de god der sterkte is gewoon de koning van Babel. Die we via Ezechiël 28 kennen als de koning van Tyrus. En dus sterkten. Zo deze sterkten is de aanduiding eigenlijk van het rijk van de koning van Tyrus. De macht van Tyrus. En uiteindelijk is het gewoon de wereldmacht in de eindtijd. Maar in de eerste plaats kun je het letterlijk opvatten. De sterkten, de vaste steden van Kanaan of Libanon, Fenicië, zouden verwoest worden. Maar het is meteen een doorverwijzing naar de val van alle steden, alle fortificaties, alle sterkten in de dagen van de Dag des Heren. Goed, de vraag was dus, Wie heeft dit beraadslaagd over Tyrus, over deze huppelende stad uit vers 8 en 7? Het antwoord was de Heer de Heerscharen. En in vers 12 wordt het verder gezegd, want er staat: Hij heeft gezegd, gij zult niet meer vrolijk huppelen. O gij verdrukte maagd, gij dochter van Sidon, naar Gittim toe. Maak u op, vaar over. Ook zult gij aldaar geen rust hebben. En hier wordt dus inderdaad met de woorden van de Heer de bevolking van Tyrus, want dat is de dochter van Sidon, hè, Tyrus. Er wordt de bevolking van Tyrus verjaagd naar Gittim toe, dat heb ik al gezegd. Dat is dus weer het oude verhaal. In de eerste plaats naar Cyprus, maar via Cyprus natuurlijk naar al die andere eilanden en kustlanden aan de zee. Men wordt uit Tyrus verdreven. In de eerste plaats naar Gittim, maar er staat ook meteen: maak u op, vaar over. Nou, dat ziet u op de kaart zo, dat doe je maar zo, de vaar je over. En dan staat er: maar ook al daar, ook zult gij al daar geen rust hebben. Men zal ook vandaar verdreven worden, namelijk. En dan staat er: ziet het land der Galdeën, dit volk was er niet. Assur heeft het gefondeerd voor degenen die in de wildernissen woonden. Dit is wat moeilijk, dit vers. Moeilijk om het te verklaren, want de verklaring is namelijk ingewikkeld. Er staat wel Galdeën, maar daarbij moet u niet denken aan de Babyloniërs. Maar bij Galdeën denken we aan Geset, heten ze. Zeker. Geset heet dat in het Hebreeuws. En het verwijst met een omweg naar afstammelingen van Arfaxad. Want daar zit dat Geset zit daarin, in Arfaxad. Het is wat moeilijk om uit te leggen, het zijn allemaal namen die in elkaar lopen. Maar het slaat op volkstammen, op volkeren, stammen, die in dat gebied van der Galdeën leefden, wilde stammen, tamelijk wilde volken, staat er ook, die in de wildernissen woonden, die gebruikt werden voor de legers, in ieder geval ook voor de legers van Nebukadnezar, maar kennelijk ook voor de legers van Alexander de Grote, en die gebruikt werden dus om Tyrus te verwoesten. Het waren gewoon huurlingen, wilde stammen, die ingehuurd werden om Tyrus te verwoesten. Dus niet alleen maar Galdeën. Er staat trouwens ook, ziet het land der Galdeën. Dit volk was er niet. Nee, het was niet als volk der Galdeën. Het was niet het volk der Galdeën die Tyrus veroverde. Maar het waren stammen uit dat gebied die via Assur gemobiliseerd werden, zou je moeten zeggen. En die tegen Tyrus optrokken. Maar zij woonden in de wildernis. Zij richtten hun sterkten op en bouwden hun paleizen. Maar hij heeft het tot een vervallen hoop gesteld. Dus de gedachte is dat bepaalde volkeren opgeroepen werden en meewerkten aan de val van Tyrus. Het is dus ook bepaald niet zo belangrijk wat hier allemaal staat. Maar dit is de betekenis. En dan staat er vers 14. Huilt gij schepen van Tarsis, want u lieder sterkte is verstoord. Zie je, dat begrip sterkte komt nou ineens naar voren. Sterkten zouden nedergeworpen worden. En de sterkte van Tarsis was uiteraard Tyrus. Je zou kunnen zeggen, Tyrus en Tarsis liggen elk aan één zijde van die scheepvaartroute. De sterkte van de een is gelegen in de ander. De sterkte van Tyrus is Tarsis en de sterkte van Tarsis is Tyrus. En dus huilt gij schepen van Tarsis, want u liet de sterkte, oftewel Tyrus, is verstoord. En dan komt een merkwaardige uitspraak waarop ik al even gezinspeeld heb. Er staat namelijk: en het zal geschieden te dien dagen dat Tyrus zal vergeten worden, 70 jaren, gelijk eens koningsdagen. En dat is wat ingewikkeld. Ik heb al gezegd, we zouden dat kunnen vergelijken met Jeremia 25. Ik heb het trouwens al gelezen, dus straks. Jeremia 25 vers 11, waar sprake is van 70 jaren waarin men de koning van Babel zou dienen, maar dat werd gezegd over Juda. Over Israël dus, hè? Jeremia 25, vers 11. Daar wordt gesproken over 70 jaren. Deze volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaren. Maar het zal geschieden als het 70 jaren vervuld zijn. Dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk hun ongerechtigheid bezoeken. Mits gaat dus over het land der Galdeën. Het land der Galdeën. Precies dezelfde uitdrukking dus als in Jesaja 23 vers 13. Dus er ligt verband op meerdere manieren tussen deze beide schriftgedeelten. Maar in Jeremia 25 gaat het niet over Tyrus, maar gaat het over het Joodse land. En er komt nog wat anders bij. Het is maar zeer de vraag, want we weten dat echt niet. Het is maar zeer de vraag of Nebukadnezar echt Tyrus wel veroverd heeft. Vermoedelijk namelijk niet. In ieder geval niet met groot succes. Want de werkelijke, definitieve verwoesting van Tyrus vond plaats niet door Nebukadnezar, maar vele jaren later, honderden jaren later, dus door Alexander de Grote. Dus het is niet helemaal met elkaar in overeenstemming te brengen. Het kan natuurlijk best zijn dat Libanon, het land der Joden, inderdaad 70 jaar onder de druk van die Babyloniërs gestaan heeft. Dat zal ook wel, dat moet ook wel. En daar zal het wel mede op van toepassing zijn. Maar dan moet je eens kijken, als er nou staat gelijk eens koningsdagen. Hoezo 70 jaar eens koningsdagen? Zou vergeten worden. Te die dagen zal Tyrus vergeten worden. 70 jaren, gelijk eens koningsdagen. Noem eens een koning die vergeten werd. Heel goed, ja. Nebukadnezar. We hadden het toch over de koning van Babel, ook via Jeremia 25. En Tyrus en Babel hangt ook al samen. En als we het hebben over een koning, ja, welke koning dan? Wel, Nebukadnezar werd enige tijd vergeten. Hoe lang? Nee. Zeven tijden. Dat is Daniël 4. Zeven tijden. Zou dat 70 jaar kunnen zijn? Nee, want zo oud zal hij niet geworden zijn. Nou, misschien wel, maar dan kun je dat nog niet. Kun je niet 70 jaar uit zijn heerschappij weglaten en vergeten. Want zo oud, dan had hij veel ouder moeten worden. Dat lukt dus niet. De zeven tijden van Nebukadnezar, dat hij namelijk krankzinnig was, want zo verklaren we dat gemakshalve even. Die zeven tijden zullen dus geen 70 jaren geweest zijn. Misschien 7 jaar, hoewel dat erg lang is. Of je dat in de politieke wereld kunt presteren om 7 jaar van het toneel te verdwijnen, is maar de vraag. Maar misschien was het 7 maanden. Misschien was het ook maar een week. Want uit de ongewijde geschiedenis is er niks over bekend. Het kan best 7 dagen geweest zijn. Dan wordt wat overdreven gezegd natuurlijk in Daniël 4. Ja, dat weet ik wel. Maar het wordt sowieso wat vreemd, wat overdreven gezegd. Omdat het, zoals wij hopelijk weten, in die profetie niet eens gaat over Nebukadnezar, hoewel het op hem werd toegepast. Maar het gaat in die profetie over Babel. En wel over de stad. De heerschappij van Babel. En daarvan staat, mede bevestigd door hoofdstuk 5 van Daniël, dat Babel, de stad Babel dus, gedurende 7 tijden, dat was niet een week hoor, en ook niet 7 maanden, maar gedurende 7 tijden niet het koninkrijk over de volgende raden zou hebben, want daar komt het op neer, maar na 7 tijden wel degelijk weer daarin hersteld zal worden. En die 7 tijden van Babel, daarvan weten wij, en de Jehovah's getuigen trouwens ook, dat duurt 2520 jaar. Oftewel 7 tijden van 360 jaren. Met andere woorden, na 2520 jaar zou Babel weer de hoofdstad van de wereld zijn. En gedurende die 7 tijden zou dat niet zijn. Kortom, die tijd van die koning, die tijd van Nebukadnezar, dat hij ongezond was, zeggen de Engelsen gewoon netjes, insane. Dat is ongezond ongeveer, hè? Een beetje eufemistisch vertaald, maar wel etymologisch vertaald. Hij was ongezond. Nou, in ieder geval, die zeven tijden van Nebukadnezar zijn weer een beeld van de zeven tijden van Babel als hoofdstad over de volken der aarde. De tijd waarin dat niet zou zijn, zo bedoel ik dat, hè? De tijd waarin Babel niet de hoofdstad van de wereld zou zijn. Nou, het ligt, dacht ik, toch wel aardig voor de hand om bij deze termen 70 jaren gelijk eens koningsdagen, om daarbij te denken aan de dagen van Nebukadnezar. Want hier gaat het over een val van Tyrus. Tyrus zal vergeten worden 70 jaren. Nou, Nebukadnezar ook. Die zou zeven tijden vergeten worden. En het Babylonische Rijk zou zeven tijden vergeten worden. En dat lijkt me voor de hand te liggen, dat hier op dezelfde wijze verwezen wordt naar een tijd van Tyrus, die geen rol zou spelen in de geschiedenis, maar daarna weer wel. Hoe je dat dan zou moeten uitrekenen, weet ik niet, maar het lijkt voor de hand te liggen dat er gesproken wordt over de val van Tyrus en daarna in de toekomst op een of andere wijze een herstel van Tyrus. Hoe? Wel, misschien een letterlijk herbouw of letterlijk herstel van Tyrus. Dat zou kunnen, maar echt durf ik geen eten te doen. Dat weet ik niet. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat we voor Tyrus gewoon Babel zouden moeten invullen, omdat de koning van Tyrus in de eindtijd nog eenmaal de koning van Babel is. Daar is een verbondenheid mee. En het is trouwens niet voor niks dat hier meteen ook gesproken wordt over het land der Galdeeën, net als in Jeremia 25. Dus als ik het dan vrij algemeen en terughoudend verklaar, dan moet ik zeggen dat dat wat met Babel zou gebeuren, zou met Tyrus gebeuren. Namelijk, het zou zijn heerlijkheid verliezen, dat staat hier in elk geval. Het zou zijn heerlijkheid verliezen, zou vergeten worden, maar zou daarna op een of andere wijze hersteld worden. En hoe vindt dat herstel dan plaats? Wel, als u het mij vraagt, vindt het herstel plaats volgens Daniël 11, vers, wat was het, 45. Om de soldaten te verleiden en in ieder geval te verzwakken. Daar gaat het om. Die werden bezig gehouden door deze hoeren. Ze werden waarschijnlijk ook dronken gevoerd, onder andere. En er werd voor hen gezongen en weet ik veel allemaal. En in ieder geval om hen te verzwakken. Dat is het. En dat is een van de manieren om de vijand dus te bestrijden. Je vindt in de mythologie dat verschijnsel natuurlijk erg veel. Hè? Het gezang der sirenen. Ik heb nooit kunnen begrijpen dat een sirene kon zingen, want bij ons thuis hoorde je ook altijd de sirene. En daar begon de hond mee te zingen. Nou, dat was een fraai gezang, zeg. Ik zal het me niet nadoen, want ik moet een beetje zuinig zijn op deze microfoons. Goed. Maar er zal een hoerenlied zijn, staat er, of als een hoerenlied. Neem de harp, ga in de stad rondom, gij vergeten hoer. Speel wel, zing veel liederen, opdat uwer gedacht worden. Want het zal geschieden ten einde van 70 jaren, staat er dus alweer voor de derde keer, dat de Heere Tyrus zal bezoeken en dat zij wederkeren zal tot haar hoerenloon en zij zal hoererij bedrijven met alle koninkrijken der aarde die op de aardbodem zijn. Nou, streep nou de naam Tyrus is door en vul de naam Babel is in en dan zeg je gewoon, dat wist ik al. Hè? Want er zijn bekende uitspraken als ze over Babel gezegd zouden worden. Want dat zijn de termen die ongeveer gebruikt worden. In ieder geval in Openbaring 17 over Babel. De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. De stad die de volkeren verleidde. En die dus hoererij bedreef met alle koninkrijken der aarde. Zie je, precies hetzelfde. En de conclusie die je dus eigenlijk moet trekken, in elk geval moet trekken, is dat de koning van Tyrus uiteindelijk dezelfde is als de koning van Babel. Bovendien, uit Jesaja, wat was het, Jesaja 14, hebben we, Jesaja 11, nee 14, klopt, uit Jesaja 14 hebben we gezien dat de koning van Babel eigenlijk gewoon Satan zelf is. En uit Ezekiel 28 leren we dat de koning van Tyrus eigenlijk gewoon Satan zelf is. Dus het verband tussen Tyrus en Babel is genoegzaam aangetoond. Beide zijn steden uit de oudheid, van waaruit op een of andere wijze de macht over de wereld werd uitgeoefend. En beide zullen in de toekomst ook op een of andere wijze weer een rol spelen. Want Babel zal hersteld worden na 7 tijden en van Tyrus staat na 70 jaar. En dat zou ook heel goed 7 tijden kunnen zijn. En hoe verre dat uit te rekenen valt, zou ik u niet kunnen vertellen. Misschien moet je hier ook een vermenigvuldigingsfactor toepassen. Net als bij de 7 tijden van Nebukadnezar. Daar passen we dat ook toe. Want vermenigvuldigen we de 7 met 360. En zeggen dan dat het jaren zijn. De tijden zeggen zijn jaren, maar vermenigvuldigend eerst met 360. Het kan. Blijkbaar, want het wordt bevestigd in Daniël 5, dat het via het schrift op de muur. Daaruit blijkt namelijk dat het inderdaad gaat om 2520 jaren. En misschien moet hier ook zo'n vermenigvuldigingsfactor worden toegepast, maar ik zou het niet kunnen zeggen. Maar het zal hersteld worden op een of andere wijze. En dan staat er, vers 18, en haar koophandel en haar hoerenloon zal den Heere, zal voor de Heer heilig zijn. Het zal niet ten schat vergaderd nog opgeslagen worden, opgesloten worden, maar haar koophandel zal wezen voor hen die voor de Heere wonen, opdat ze eten tot verzadiging en dat zij gedurig of durig deksel, bedekking, kleding dus gewoon hebben. Dat is wat vreemd, want hier gaat het om een herstel van Tyrus, maar negatief. Ze zal wederkeren tot haar hoerenloon. Dus het zijn negatieve dingen. Betekent dat die handel dus kennelijk ook hersteld wordt. Maar meteen daarna gaat het verder met dat haar koophandel en haar hoerenloon zal de Heere heilig zijn. En het is natuurlijk moeilijk je voor te stellen dat zo'n overspelige stad, zal ik maar zeggen, door de Heer gebruikt zal worden. En daarom lijkt het mij meer voor de hand te liggen dat we hier vanuit de dagen van de 6e bedeling ineens overstappen naar de 7e. Namelijk, die wereldhandel zal er wel zijn, maar die wordt uiteindelijk overgenomen door de Heer zelf. En dan gebeurt er op andere wijze, want het is anders. Het lijkt wel alsof het rechtstreeks overgenomen wordt, maar dat is het niet. Want het begint wel met haar koophandel, namelijk haar hoerenloon, zal voor de Heer heilig zijn. Maar er wordt meteen wat gezegd, het zal niet. En het zal niet, want het wordt herhaald, hè? Wordt negatief. Gezegd, het zal namelijk anders zijn dan het in het verleden was. Er staat, het zal niet ten schat vergaderd nog opgesloten worden. Want vroeger verzamelde Tyrus schatten. Koophandel had dat gevolg dat rijkdommen verzameld werden. Maar in de toekomst zal dat niet gebeuren. Die handel moet er natuurlijk wel zijn, uiteraard. We hebben het altijd over een eerlijke verdeling van goederen, zelfs over herverdeling van goederen. Al dat soort termen worden tegenwoordig gebezigd. Nou, goederen dienen inderdaad verdeeld, gedistribueerd en dus verhandeld te worden, maar niet verzameld. Dat is niet de bedoeling, het moet verspreid worden namelijk. Kijk, dat wat opgeslagen ligt, wordt uiteraard niet gebruikt. Een van de dingen die ik vroeger leerde, een voorraad hebben in het magazijn is leuk, maar die voorraad moet zo klein mogelijk, want het kost alleen maar geld. Ja, die goederen zijn gekocht en betaald en dan liggen ze daar. Je bent je centjes kwijt dus. De spullen liggen er ongebruikt. En de ruimte, die kost, waar het ligt, is duur, dus dat kost allemaal geld. Dus je moet wel voorraad hebben, anders kun je geen handel drijven. Maar als je een grote voorraad hebt, dan ligt je geld daar renteloos. En wij leren dan, de voorraadadministratie is noodzakelijk om de voorraad zo klein mogelijk te houden. Zodat een goede voorraadadministratie zichzelf uiteindelijk overbodig maakt, dacht ik dan. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Want dan wordt de voorraad steeds kleiner, steeds minder te administreren. Hè? Maar dat is niet waar hoor. Nee. Nou ja, laat maar zitten. Maar de schatten zullen dus niet meer verzameld worden. Want dat is een van de problemen van de tegenwoordige economie. Van de wereldhandel feitelijk. Dat op de ene plaats liggen de schatten bij elkaar verzameld. En op de andere plaats is niks enzovoorts. Hoe gaat dat, hè? Sommige mensen bezitten alles en vele mensen bezitten niks. Dat moet verdeeld worden. Maar het punt is ook dat die verzameling in de toekomst ook eigenlijk niet meer kan, omdat het hele economisch systeem in de toekomst veranderd wordt. Dat is een moeilijke zaak, want ik heb veel te weinig verstand van economie om dat adequaat te kunnen uitleggen. Maar in elk geval is het zo dat hier gezegd wordt, die schatten zullen niet vergaderd of opgesloten worden. Dat wel vergaderd, ja, opgesloten. Niemand kan eraan komen. Dat is niet de bedoeling. Maar staat er, haar koophandel zal wezen voor hen die voor de Heere wonen. Die wonen voor het aangezicht des Heeren dus. Wie zijn dat? Dat zijn de lui die wonen in het duizendjarig rijk, het Messiaanse rijk gewoon. Dan is er ook handel. Ziet u nu maar weer, want het staat hier. Er is er wel degelijk handel. En dus distributie. Want handel betekent dat het overhandigd wordt. Niet alleen centjes, maar goederen. Dat ze doorgegeven, gedistribueerd worden. Dat is handel. En dat voor hen die voor de Heere wonen, opdat zij eten, want het gaat in de eerste plaats om voedsel. Natuurlijk, want dat is de eerste behoefte van de mens. Ze eten tot verzadiging en dat zij durig deksel hebben. Dat wil zeggen dat zij kleding hebben, want dat is ook een van de behoeften van de mens.
Hetzelfde komt ook in het Nieuwe Testament voor. Als je eten en dekking hebt, zij dan vergenoegd.
Vergenoegd, ja, daar moet je tevreden mee zijn. Want dat is wat de mens werkelijk nodig heeft. Eten en kleding. Dus verzadiging en bedekking. Dat is een van de problemen altijd natuurlijk. Waar armoede is, daar is dit niet. Dat is eigenlijk de enige norm voor armoede. Ik weet niet of je Leo Derksen nog gelezen hebt van de week. Maar nee? Hè? Nee? Heb je nog steeds de Telegraaf niet, Ati? Nou. Maar in ieder geval, die had het over armoede, dat mensen zich maar arm noemen, dat dingen als arm beschouwd worden. Terwijl diezelfde mensen die nu arm verondersteld worden te zijn, vele malen rijker zijn dan de gemiddelde Nederlander enige tientallen jaren geleden. Zodat het maar een rekbaar begrip is. Ja, hij had een voorbeeld van iemand, een dame. Die had twee honden en die kon die honden niet in leven houden, want ze had te weinig geld om voedsel voor die honden te kopen. Zo kun je het ook zeggen. Je kunt dus zeggen, die was schatrijk, want die had twee honden. Ik heb er geen één. Ik kan zelfs de honden niet betalen. Laat staan. Valt wel mee hoor. Dat is natuurlijk dwaasheid, zulke dingen. Wat is armoede? Dat is als je niet te eten hebt en te drinken. En als je geen bedekking, geen kleding hebt. Onder bedekking moet je dan ook verstaan een woning natuurlijk. Hè? Maar het kan een plaggenhut ook zijn natuurlijk. Hè? Nou, hoe dat ook zij, in dat koninkrijk van de Messias, daar zal men eten tot verzadiging, daar zal men gedurig deksel hebben. Er zijn trouwens meerdere schriftplaatsen, niet alleen het nieuwe, maar ook in de profetieën die dat aankondigen dat het zo zou zijn. En dat er geen opeenhoping van schatten zal zijn. Bovendien, mensen, daar moet je eens goed over nadenken. Ik heb vroeger wel eens nogal wat goede stichtelijke lectuur gelezen, waaronder de Donald Duck. Waarin duidelijk was, er was een man die was schat hemeltje rijk. Hè? Om Dagobert of hoe dat maar heet. Ik weet nog niet hoe je dat uitspreekt. Maar in ieder geval, die had pakhuizen vol met geld. Nou, dat is heel zielig als je dat hebt. Als je dat vandaag zou hebben, want daar kun je namelijk niks mee. Hè? Ja, je kunt erin zwemmen, dat heb ik ook begrepen. Zwemmen in je geld. Goed, maar zo werkt dat niet. Hoe verzamelt iemand zijn schatten? Hoe doet hij dat? De grote rijken, hè? De mensen die rijk zijn. Waar zijn hun schatten dan? Waaruit bestaan die? Ik zal het u zeggen. Die goederen hebben ze niet. Uit papier. Want die goederen kunnen ze niet over beschikken. En als ze wel over die goederen konden beschikken, zouden ze arm zijn. U kent waarschijnlijk de heer A. Hein. Niet te verwarren met A. Klein, want dat is iemand anders. Maar de heer Ahijn, die beschikt over enorme voorraden levensmiddelen. Maar als hij er echt over zou kunnen beschikken zelf, dan zou die straat arm zijn. Want dan lag de handel bij hem achter in de schuur. Of iets, ik noem maar wat iets dwaas. Maar wat moet hij ermee? Dat is namelijk niks waard als het daar ligt. Het moet gedistribueerd worden enzovoort. Goederen zelf bewaren of opslaan heeft geen enkele zin. Dan ligt het te renteloos. Dan ligt je magazijn vol met voorraad. Nou, dat is dat is verschrikkelijk kostbaar. Dat kost geld. Daar word je dus gewoon straatarm van. Zo ligt dat eigenlijk. He? Nou. Dus rijkdom bestaat niet uit voorraad goederen, maar rijkdom bestaat vandaag aan de dag toch echt alleen maar uit papier, uit aandelen, zal ik dan maar zeggen. Maar in ieder geval, papieren. Dat is de enige goede manier. En als je geld hebt, dan ben je alleen maar rijk als het geld ook inderdaad geïnvesteerd wordt in bedrijven, in arbeid. In menselijke arbeid, daar komt het ongeveer. Niet al het andere waar het in geïnvesteerd wordt, heeft weinig zin, levert in ieder geval niks op. Behalve de investering in onroerend goed, die levert wel wat op, omdat onroerend goed weer verhuurd kan worden. Verkocht ook, daar verdien je trouwens nog meer aan meestal. Hè? Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar dat is de enige manier om echt je geld, je bezitting te hebben in goederen, zou moeten zijn de onroerende goederen. Maar daar kun je dan in wezen ook niet over beschikken. Want als je een huis hebt, je hebt het verhuurd, kun je er niet in. Mag je er ook niet in, volgens de wet ook niet. Je hebt er dan op datzelfde moment ook niks aan. Het levert alleen huurpenningen op, heet dat. Want het heet penningen, dat weet u, hè. Het levert dus alleen op die manier wat op. Maar als dat systeem van aandelen, van waardepapieren niet zou bestaan, dan zou het onmogelijk zijn om tot zulke enorme grote rijkdommen te komen. Want dan zou de rijkdom moeten bestaan uit goederen. Nou, en het verzamelen van goederen, ja, daar is een grens aan. Dat kan niet tot in het oneindige. Nou, dat is het probleem, of dat is het hele punt. Eigenlijk het grote probleem van de wereldeconomie ook. Men ziet het niet als een probleem, want iedereen leeft daaruit. Ieder die rijk is, die moet het van die papiertjes hebben. En ziet ze niet als een probleem, integendeel. Het lost het probleem namelijk op. Maar het is in werkelijkheid het grote wereldprobleem. Een van de problemen dan natuurlijk. Hè. Het grootste probleem is dat men de Heer niet dient. Maar als dat probleem opgelost is en men de Heer wel dient, dan kun je meteen die aandelen inlijsten aan de muur hangen. Ik heb er daar dus met opzet één hangen, die dus geen bal waard is. Hè. Nee, helemaal niks. Anders hing ik hem niet op. Nog geen cent. Maar goed. Maar in dat koninkrijk, als men de Heer dient, dan zal dat systeem van die waardepapieren en met name het systeem van rente niet meer bestaan. En dan is het onmogelijk om op deze wijze schatten te verzamelen. En dat betekent meteen dat dan dus de schatten van de aarde, zal ik maar zeggen, verdeeld worden, uiteraard, kan niet anders, verdeeld worden over de gehele mens. Dus je krijgt dan vanzelf een wat rechtvaardiger, wat evenwichtiger verdeling. Begrijpt u me goed? Verschil is er en verschil moet er ook zijn. Het zou funest zijn als verschil in rijkdom tussen de ene mens en de andere niet zou bestaan. Het is zo. Er is niks zo verlammend als dat. Niks zo verlammend als dat alle mensen gelijk zouden zijn, dezelfde bezittingen zouden hebben enzovoorts. Daarmee help je een heel economisch systeem mee om zeep, want dan doet niemand meer wat. Maar goed, laten we daar maar even bij houden. Maar het gaat erom dat inderdaad die verzameling van goederen, het verzamelen van schatten hier op aarde, niet mogelijk meer is op de manier zoals dat nu gebeurt. Men kan natuurlijk wel rijker worden dan een ander, zal ik maar zeggen. En in ieder geval naar eigen normen rijk zijn. Maar het verzamelen van miljoenen, dat hangt er vanaf. Als lieren zijn, kan het nog. Als schulden zijn ook. Maar miljarden, als lieren zijn wel, maar als schulden zijn, dat denk ik niet meer dat er nog in zit. Want hoe zou je die moeten verzamelen? In je achtertuintje, in je safe, in je portemonnee? Hoe wou je dat doen? Dat is een onmogelijkheid namelijk. En ook volstrekt overbodig en bovendien ongewenst. Nou, dat is de gedachte. En dat is wat hier gezegd wordt. Tyrus verzamelde zich schatten, maar Tyrus zou verwoest worden. En zoals de wereldhandel zich schatten verzamelt, maar er blijft uiteindelijk niks van over. Dat stort in elkaar. Dat is makkelijk genoeg ook. Het is toch allemaal papier. In de praktijk. En daar hoef je alleen maar de brand in te steken, dan is het over. Nou, ongeveer zo, enigszins vereenvoudigd, ligt het. Ja, dat is echt zo. Het aardige is dus dat deze profetie van Jesaja 23 spreekt over Tyrus en daarmee over de wereldeconomie, maar het eindigt met te spreken over de situatie in de 1000 jaren, of althans in het koninkrijk van Christus. Daar loopt het op uit. En dat is het einde van deze reeks van profetieën, want vanaf hoofdstuk 24 krijgen we min of meer een nieuwe reeks. En het eerste misverstand staat erboven gedrukt. Boven hoofdstuk 24, dat is het eerste misverstand. Er staat namelijk profetie over de verwoesting van het Joodse land. En u zult vergeefs zoeken naar het begrip Jood in het hoofdstuk. Of het zou moeten zijn het laatste vers waar we dan vinden de berg Sion en Jeruzalem. Maar verder niet. En bij nader inzien kun je dat woord land ook wel vergeten, want daar zou je voor moeten opschrijven. Aarde. Dat kan, daar heb ik het net al over gehad. Het is namelijk een profetie over de verwoesting van de ganse aarde. Terecht. Zie je? Je kunt aan het veranderen blijven, taalkundig kan dat, maar het punt is dat de correcte vertaling niet volgt uit de grammatica of uit het woordenboek, maar gewoon uit het verband waarin de term gebezigd wordt. En er is geen aanwijzing dat het hier gaat over het Joodse land. En als het niet gaat over het Joodse land, dan gebruiken wij het woord aarde, want het woord aarde heeft bij ons een bredere toepassing, heeft een bredere betekenis dan het begrip land. Land is altijd begrensd. Het gaat er juist om onbegrensd. Nou ja, begrensd door de zeeën. Maar het gaat gewoon over de gehele wereld, alle volkeren, de wereldbevolking dus. Ja, zo is het. Ik kan het ook niet helpen hoor. Dus, zie, de Heere maakt het land ledig, maar die vertaling mag je gewoon wel laten staan. Maar als je onder land dan maar verstaat, niet alleen maar Palestina of Canaan of hoe dat maar heten mag, of Judea of zo, maar je moet eronder verstaan de gehele aarde. Er is geen beperking. Want we vinden hier algemene profetieën over de totale ondergang van alle volkeren. En vervolgens het noemen van het overblijfsel van een volker, van de volkeren. Kijk, er staat in vers 13. Want in het binnenste van het land, in het midden deze volken, niet het volk, volken. Dus in het midden van de aarde, in het midden, te midden van deze volkeren. Zal het al zo wezen, gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen wanneer de wijnoogst geëindigd is. Kortom, hier wordt gesproken over een overblijfsel, te midden, niet te midden van Israël, maar te midden van de volkeren. En ik wil even verder lezen, dan hebben we dat probleem meteen uit de wereld. Er staat namelijk, vers 14, die zullen hun stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen vanwege de heerlijkheid des Heren, zullen ze juichen van de zee, de volkeren dus, van de zee af. Daarom eert de Heren in de valleien, in de eilanden der zee, dat zijn dus weer de kustlanden der zee, dat is niet alleen maar het beloofde land, niet alleen Israël, maar de zee, de volkeren dus. In de eilanden zei de naam des Heren, de God van Israël. Jazeker, de naam van de God van Israël. Maar de naam van de God van Israël zal geëerd en geloofd worden door de heidenen, uiteraard. Want te midden van de heidenen zal een overblijfsel zijn. Dat is de strekking van deze profetie. Staat er ook, vers 16, van het uiterste einde der aarde. Hier hebben ze het wel vertaald met aarde, laat het hier maar gewoon staan dus. Horen wij psalmen tot verheerlijking des rechtvaardigen. Dat is uiteraard Christus, de rechtvaardige. En dan staat er zo mooi. Doch nu zeg ik word mager, wee mij. Maar daar hebben we het wel over als we aan het vers zelf toe zijn. Goed, want dat is helemaal een eigenaardige uitspraak natuurlijk. Maar goed, terug naar vers 1. Ziet, de Heere maakt het land ledig, hij maakt het woest. En hij keert deszelfs gestaltenis om en hij verstrooit zijn inwoners. En het gaat dus over de hele wereld eigenlijk. Hè? En gelijk het volk, alzo zal de priester wezen. Gelijk de knecht, alzo zijn heer. Gelijk de dienstmaagd, alzo haar vrouw. Dat wil zeggen, het verschil wat er tussen hen bestond, was eigenlijk een verschil in rijkdom, in bezittingen. Nou, verschil in heerlijkheid dan. Maar daar blijft allemaal niets van over, mede op grond van wat in het voorgaande hoofdstuk vermeld stond. En al die verschillen vallen weg. Gelijk de koper, alzo de verkoper. Ziet u wel, toch een verbinding met het voorgaande. Gelijk de lener, alzo de ontlener. Gelijk de woekeraar, degene die geld uitzet tegen rente, betekent dat. Alzo die van welke hij woeker ontvangt. Dus toch een terugverwijzing naar die hele wereldhandel. Wel, dat was wereldhandel. En hier gaat het dus om de val van de wereld, van de volkeren als zodanig. De hele wereldeconomie. De wereldhandel. Dus heel duidelijk meteen uit de eerste verse dus, dat het niet alleen maar gaat om het Joodse land. Dat land, de hele wereld dus, de aarde, kun je dus lezen, zal ganselijk ledig gemaakt worden en het zal ganselijk beroofd worden, want de Heere heeft dit woord gesproken. De aarde treurt, het verwelkt, verdort dus, hè? Het leven gaat eruit. Het aardrijk, nou is het wel aard, hè? Het aardrijk kweelt, het verwelkt, de hoogsten van het volk der aarde, of des lands, kwelen, ja. Ja. Het is een terugverwijzing naar de oorspronkelijke, de meest oorspronkelijke beschrijving van het oordeel wat over de gehele aarde gekomen is. En daar lees je precies hetzelfde. De aarde, hetzelfde woord, erets, staat ook niet het land. De aarde werd woestheid en ledigheid, of woest en ledig. En daar is dus, daar worden de dingen ook omgekeerd trouwens. Want het land daar komt onder de zee.
Mag je dan dus zeggen dat het dus en terugverwijst en heenwijst?
Ja, natuurlijk. Het is een algemene beschrijving van de wijze waarop God oordeelt. En het oordeel wat over de volkeren, over de wereld komen zal, wordt vergeleken met het oordeel wat in het verleden over de gehele aarde al geweest is. Of het op dezelfde manier gebeurt, dat denk ik niet. Want de wereld zou niet meer door water vergaan, dus dat is duidelijk. Het gebeurt dus niet op dezelfde manier, maar het is wel gelijksoortig. Ja. Nee, want het is nog niet eens gebeurd. Satan wordt pas in de toekomst op aarde geworpen, dus dat is niet. Ja. Nee, het is wel de val van Satan, maar het probleem is dat als wij het hebben over de val van Satan, dan denken sommigen aan zijn val letterlijk uit de hemel op de aarde. Terwijl als we het hebben over de val van Adam, dan denken we daar niet aan. Dan denken we aan zijn zondeval. Een morele val. Ja. Nee, niet op de aarde. Nee, dat is een misverstand. Dat is niet waar. Tot vandaag aan de dag toe is hij nog steeds in de hemel. Als we het hebben dus over de val van Satan als gebeurd in het verleden, hebben we het niet over zijn val op de aarde, maar gewoon over zijn zondeval. Een morele val dus. Een zedelijke val. Nee, want zijn val op aarde zal pas plaatsvinden in de toekomst, en dat is na de opname van de gemeente, of nog beter, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. In Openbaring 12 wordt dat uitdrukkelijk beschreven. Wij naar boven, hij naar beneden. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon en de draak zag dat hij op de aarde geworpen werd. Dat is dan pas. En dan treedt hij op in de gedaante van de koning van Babel, dan wel de koning van Tyrus, het beest dus. Maar de oorspronkelijk woest en ledig worden van de aarde, Genesis 1 vers 2, gebeurde zelfs niet eens ter gelegenheid van de zondeval van Satan, maar daarna, dat wil zeggen, de schepping viel in zonde en na verloop van tijd, maar ik weet niet hoe lang, werd die schepping onder het oordeel geplaatst. Dat wil zeggen, er kwam een oordeel overheen en toen werd de aarde woestheid en ledig en duisternis. En daarna vindt de zogenaamde herstel plaats, dus de restitutie. Het herstel van de wereld. Maar het punt is dat als in de Bijbel, in de profetieën, ook in Jesaja, ook in Jeremia, als daar gesproken wordt over de overval van Edom en de val van Jeruzalem en Judea en hier de val van alle volkeren, dan gebeurt het met termen die ontleend zijn aan de oorspronkelijke beschrijving van het oordeel over de wereld in Genesis 1. Nou, dat is het. Er worden dezelfde termen weer gebruikt. Ik zag het land aan en ziet, het was woest. En het was ledig. Enzovoort. Zulke beschrijvingen krijg je dan. En die staan in de profetieën. Maar de beschrijvingen zijn ontleend aan die van Genesis 1 vers 2. Want zoals toen een oordeel kwam, zo zal er later net zo goed weer oordeel komen over Juda, over Edom, over Babel, kortom over alle volkeren. En dan worden dus dezelfde termen gebruikt. Hier dus ook. Je zou het zelfs om moeten keren en zeggen, hier worden deze termen gebruikt en het is een oordeel van de Heer over de aarde. En als dus dezelfde termen in Genesis 1 gebruikt worden, dan betekent het dus dat het ook een oordeel is door de Heer. En dat is een heel goede conclusie. Nou, terug dus naar dit hoofdstuk. Het moet duidelijk zijn dat het hier niet zozeer gaat om een oordeel over het land als zodanig, zoals in Genesis 1. Maar een oordeel over het doen en laten van de mens. Over zijn handel en wandel. Maar ik bedoel inderdaad handel. Want dat is de duidelijke beschrijving van vers 2. Gelijk het volk alzo de priester. Dat is dan nog heeft iets met godsdienst te maken. Maar de rest van het vers gaat allemaal over economische verhoudingen. Gelijk de knecht alzo zijn heer. Gelijk de dienstmecht alzo haar vrouw. Gelijk de koper, alzo de verkoper, gelijk de lener, alzo de ontlener, gelijk de woekeraar, alzo die van welke hij woeker ontvangt. Dat land zal ganselijk ledig gemaakt worden. Ik wil niet zeggen dat alle mensen eruit zijn, maar het wil wel zeggen dat van alle menselijke activiteiten niks overblijft. Geen koper meer, geen verkoper. Wel mensen, maar er wordt niet gekocht of verkocht. Waar heb ik dat al eerder gelezen? Er wordt niet geleend. Niet uitgeleend, enzovoorts. Al die dingen bestaan niet meer. De hele economisch verkeer ligt lam. En daardoor liggen alle menselijke activiteiten lam. Want je kunt wel ventilatoren maken, want dat heb ik dus jaren gedaan. Je kunt wel ventilatoren maken, maar als je ze niet verkoopt, heeft het geen enkele zin. Dan kun je beter ophouden. Bovendien, je bent zo door je grondstoffen heen, als je die niet kopen kunt, dan hou je dus weer op. Dus het hele verkeer komt land te liggen. Het land, de aarde, zal ganselijk ledig gemaakt worden, vers 3. En het zal ganselijk beroofd worden, want de Heer heeft dit woord gesproken. En dan vers 4 en 5, die ik al las. Het land treurt, het verwelkt, de hoofden van het volk des lands kwelen. Klagen betekent dat. Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners, want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig. Dat betekent het algemene, het overal toepasbare verbond. Zij overtreden namelijk de inzettingen die God gegeven heeft. En ik moet er meteen bij vertellen dat een deel van die inzettingen rechtstreeks te maken heeft met deze economische aangelegenheden. Want, ik zei even voor het gemak, dat het hele systeem van papieren, waardepapieren niet meer bestaat. Dat komt omdat er in het Messiaanse Rijk inderdaad geen rentesysteem meer zal bestaan. Er mag geen rente, niet alleen over rente, want zo vertalen wij het begrip woeker meestal, maar helemaal geen rente. Woeker in de Bijbel is trouwens gewoon rente, hoor. Dus niet over, niet te veel rente, maar gewoon rente. Dat heet allemaal woeker. Want de Heer is een tegenstander van het systeem van rente. Want als je geld uitleent en je doet er verder niks voor, hoor je daar geen rente voor te ontvangen. Je doet immers niks, je geeft alleen aan de ander in bewaring. Ja, dat is de Bijbelse gedachte. Dat horen wij een enkele keer nog wel eens prediken, maar meestal als men ergens geld voor nodig heeft, want dan schrijft men renteloze lening uit, want zeggen we dan, het is toch onbijbels om daar rente voor te vragen. Dus krijgt u van ons geen rente als u ons een renteloze lening geeft, zo is de gedachte dan. En dat is een beetje een hypocriet systeem natuurlijk. Want dezelfde mensen die het uitvinden, die vragen wel rente als ze geld naar de bank brengen, hoor. Dus een beetje inconsequent. Maar in het Messiaanse Rijk bestaat dat systeem van die rente niet. En daar gaat het om. En daarom hebben aandelen geen zin, want aandelen krijg je rente op. Maar als je rente krijgt, kun je de aandelen dus ook wel wegdoen. Daar heb je niks aan namelijk. Levert niks op, het is alleen papier. Goed, er staat dus, zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen. Een van die wetten die ik nou noemde was die van die rente. De andere die ik altijd in één adem daarmee noem, dan neem ik een hele lange adem natuurlijk, die is die wet op het onroerend goed. Want de werkelijk waardevolle bezittingen die er hier bestaan op aarde, dat is het onroerend goed. Niet goud of zilver of kostelijke stenen, want als niemand ze wil hebben, dan zijn ze niks waard, uiteraard. Hè? Als de mensen geen belangstelling hebben in goud, zilver en kostelijke stenen, nou ja, wat moet je er dan mee? Dan zijn ze niks waard, zo is dat gewoon. Maar mensen hebben altijd belang in onroerend goed. Ze moeten namelijk een plek hebben om om te wonen. Maar ik dacht ineens aan Abraham, dus ik had bijna gezegd, ze moeten een plek hebben om zich te laten begraven. Hè? Maar goed, laat maar zitten. Maar ze moeten een plek hebben om te wonen. Ze moeten huizen hebben enzovoort. Ze onroerend goed dus. En daar is in de Bijbel een heel belangrijk voorschrift voor. Want het blijkt dat als Israël in het land komt, wat een voorafschaduwing is van het uiteindelijke Messiaanse Rijk. Als Israël in het land komt onder Jozua, dan wordt het land verdeeld onder de families van Israël. En een van de bepalingen daarbij is dat men weliswaar dat land mag verkopen, want dat heet dan inderdaad verkopen. Men mag het in eigendom overdragen aan anderen. Soms is dat nodig, want als je geld nodig hebt en het op andere wijze niet kunt bemachtigen, dan is het soms nodig om onroerend goed te verkopen. Maar in het 50ste jaar, elk 50ste jaar, kortom elk jubeljaar, zal de bezit gewoon weer terug moeten gegeven, niet verkocht, gegeven moeten worden aan de oorspronkelijke bezitter. En in de praktijk blijkt dat dan zijn erfgenaam te zijn. En dat betekent dat dus wel onroerend goed verzameld kan worden, verhandeld kan worden, maar dat op een bepaald tijdstip ineens het helemaal niks meer waard is. Dat is trouwens niet ineens, want in de praktijk ontstaat vanzelf de gedachte van, ja, het huis dat kost zoveel, maar hoeveel jaren hebben we nog na het jubeljaar? Nog maar 10 jaar na het jubeljaar moet het in 10 jaar worden afgeschreven. Makkelijk, hè? Heb je daar ook geen discussie over? Want na 10 jaar is niks waard. Het is nou een cadeau, je moet het teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar zonder een cent te ontvangen. Dat is een schitterend systeem om verzameling van rijkdom tegen te gaan. Want de Bijbel heeft niks tegen rijkdom op zich, maar te grote rijkdom wel. De mens mag wel rijk zijn, maar dan moet hij nog zelf uit kunnen leven. Maar rijkdommen die zo groot zijn dat je er toch zelf als rijkaard geen baat meer. Je hebt niet meer, dat je het zelf niet meer kunt opmaken, niet meer de vruchten van kunt plukken. Hè? Ook al geef je elke dag geld als water uit en het neemt toch alleen nog maar toe, zou ik maar zeggen, of het vermindert op zijn minst niet, dan heeft dat dus geen enkele zin. Dat soort rijkdom, dat wordt door de Heer bestreden. En wanneer er geen rente meer betaald of ontvangen mag worden, dan ben je al heel wat kwijt. Dan blijft alleen nog maar over het verzamelen van onroerend goed. Want waarde papier heeft dan geen zin meer. Blijft dus alleen over het verzamelen van onroerend goed. Maar dat moet binnen 50 jaar teruggegeven worden. Dus dan ben je alles weer kwijt. Een schitterend systeem. Maar een mens moet toch streven naar rijkdom. Hij moet toch verzamelen in zijn leven. Dat is toch een Bijbelse gedachte. En dan zeg ik, ja zeker, hij moet verzamelen. Maar de schatten die hij zou moeten verzamelen zijn geen materiële schatten, maar zijn geestelijke schatten. Hij zou wat bezittingen moeten verwerven, dat is de bedoeling, daar is hij ook voor. En hij blijkt een enorme schatkamer te hebben, die hij lang niet vol kan krijgen. Nee, dat is hier. Dat is kennis van het woord van God. Dat is alles. Dat is de rijkdom die een mens zou moeten verwerken. U kent ook die gelijkenis van de schriftgeleerde die in het Koninkrijk der Hemel is onderwezen en uit zijn schat. Want wat is zijn schat? Dat is de schrift. Dat is het woord van God die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Want inderdaad, de schatten die men zou moeten verzamelen zijn geen materiële schatten, geen aardse schatten die door de mot verteerd wordt, heet zoiets heel mooi. De roest, hè. Maar het zijn geestelijke schatten. En geestelijke schatten zijn inderdaad schatten aan wijsheid. Kennis van Christus eigenlijk. Kennis van het woord dus, om het dan wat concreter te zeggen. In principe gaat het niet erom dat je de Bijbel uit het hoofd kunt opzeggen. Hoor, dat moet u niet denken. Of in alle commentaren ook nog. Hè. De catechismus natuurlijk. En nog enige andere formulieren. Nee, het gaat erom dat men inderdaad daardoor kennis zou hebben van Christus. Dat is een schat die nooit meer voorbij gaat. Die je zelfs meeneemt de eeuwigheid in. Ik wou bijna zeggen het graf in, maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar bij wijze van spreken dan. Dat is een schat die je niet achterlaat, maar die je meeneemt. Ja. Nou goed. Het lijkt me dus duidelijk dat het inderdaad gaat om het verzamelen van dingen, maar het gaat niet om de materiële dingen, maar het gaat om de immateriële en dus de geestelijke dingen. Wijsheid dus, schatten der wijsheid. En waar zijn die? Die zijn verborgen in Christus, want in hem zijn al de schatten der wijsheid en kennis verborgen. Verborgen, want zo gaat het met schatten, die worden verborgen, opgesloten, verzameld. Maar dus deze schatten, die onvergankelijke schatten zijn verzameld in Christus. Die zou een mens moeten verzamelen. En van aardse schatten is wel aardig. Daar heeft hij ook wel wat voor nodig natuurlijk. En zoals een Israëliet zei. Maar op Karanza bedoel ik. Die zei geld of rijkdom. Ach, het maakt niet gelukkig. Maar het is wel goed voor de zenuwen. En daar had hij natuurlijk volkomen gelijk in. En dat heeft de mens ook nodig. Iets voor de zenuwen. Dat wil zeggen iets waardoor ik kan leven, waardoor je zich niet al te veel problemen hoeft te maken. En daarnaast het verzamelen van schatten. Maar dat zijn dan niet de materiële schatten, maar deze geestelijke schatten uiteraard. Hoe dan ook, de Heer zelf zal ervoor zorg dragen in zijn koninkrijk dat het onmogelijk is om zulke enorme rijkdommen te verwerven. Het dient namelijk tot niks. En dat is nog netjes gezegd, want in de praktijk gaat het dikwijls ten koste van anderen. Want dat is natuurlijk toch zo, hè? Nou, waar waren wij? We hadden het over het veranderen van de inzettingen. Zij vernietigen het eeuwig verbond. Dat eeuwig verbond, dat wil zeggen een algemeen verbond. Dat kan slaan op algemene inzettingen van de oude schepping. Maar het ligt natuurlijk meer voor de hand om op de normale wijze deze term eeuwig verbond in de Bijbel verder na te zoeken. En dan blijkt dat het de term is voor het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is namelijk een eeuwig verbond. En dat ter onderscheiding van het oude verbond wat vergankelijk was. Maar, er wil al niet meer. Na 3 uur. Maar, het oude verbond der wet wordt soms ook aangeduid als eeuwig verbond, want er zijn heel wat inzettingen van de wet waarbij gezegd wordt dat het eeuwige inzettingen zijn. En dat eeuwig betekent dan niet altijd durend, maar betekent dan algemeen toepasbaar. Het moet namelijk overal, zonder uitzondering, worden toegepast. Want dat is ook de betekenis, of een betekenis, van dat begrip eeuwig. Dat betekent namelijk onbegrensd, onbeperkt. Zodat deze uitspraak hier in vers 5 kan slaan op de inzettingen van het oude verbond in het algemeen, maar het kan ook heel goed slaan op het nieuwe verbond. Dat wil zeggen dat men de Heer afwijst. Want als men het nieuwe verbond overtreedt of afwijst, wijst men de Heer af. In de praktijk komt het toch allemaal op hetzelfde neer. Het betekent dat men het woord van God in het algemeen afwijst. Ongeacht of dat nou heet oud verbond of nieuw verbond of iets dergelijks. Dat doet dan niks ter zake. Ik moet er bovendien bij zeggen dat die wetten die ik nou even noemde, waren wetten die opgenomen waren in het oude verbond, dus in de Mozaïsche wetgeving. Zijn overigens wetten die in het verleden nooit werden toegepast in Israël. Laat staan daarbuiten. En hoewel het behoort tot het oude verbond, ben ik er zeker van, mede op grond van dit schriftgedeelte, dat het zal worden toegepast straks in de 1000 jaren. Maar niet omdat het oud testamentisch is, maar gewoon omdat het een eeuwige inzetting is, een algemene inzetting met betrekking tot het leven hier in deze wereld. En ook de 1000 jaren behoren tot deze wereld, deze oude schepping. Waarvoor God regels gegeven heeft en men zal er zich aan moeten houden. Diezelfde wet, ja. Ja, er zijn vaak discussies over of het oude verbond, of de wet dus toegepast wordt, is straks in de 1000 jaren. En er is niet een goed antwoord op te geven, want het antwoord is sommige delen wel, sommige delen niet. Het hangt er vanaf waar we het over hebben. Sommige dingen, sommige onderdelen ervan zijn gewoon algemeen toepasbaar op de gehele oude schepping. En zolang als die schepping bestaat, zou het moeten worden toegepast. En het eigenaardige doet zich voor dat een deel van die inzetting in het verleden niet eens werd toegepast. Dat toen het oude verbond nog in werking was, werden deze dingen niet toegepast. En straks is het oude verbond op geen enkele wijze meer in werking. En dan wordt het toch toegepast. En dat komt omdat het niet specifiek hoort bij de wet, maar dat het gewoon algemene inzettingen zijn met betrekking tot de samenleving enzovoorts. Dat is met veel meer dingen zo. Voor slotverrekening leven wij niet onder de wet, maar onder de genade. Maar het is juist onder de genade dat er elke keer staat dat de wet vervuld wordt in deze hoofdsom, namelijk gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus het is toch met het schoon woord van God. Dus, dat is onvergankelijk natuurlijk. Dat is een algemene regel dat men zo zou moeten leven. Hetzelfde geldt voor de uitspraak uit de wet, eer uw vader en uw moeder. Wat wordt het Nieuwe Testament aangehaald? Er wordt zelfs bijgezegd, het is het eerste gebod met een belofte. En dat is niet voor de statistiek dat dat vermeld wordt, maar het betekent natuurlijk dat die belofte nog steeds geldt. Zie. Het is een beetje raar om het zo te zeggen, maar wij leven onder de genade en dus in de vrijheid. En in de vrijheid dus ook om te leven in overeenstemming met deze beginselen. Zo is het ook. Zo is het ook. Kijk, het blijft zo, laat ik dan een hele andere benadering toepassen. Het blijft zo dat God zijn aard, zijn wezen, en daarom ook zijn wensen, heeft uitgedrukt in zijn woord, in het algemeen, dus ook in de Mozaïsche wet. En het betekent dat het inderdaad de bedoeling is dat wij in overeenstemming daarmee zouden leven. Dat blijft gewoon zo. Maar niet als middel tot zaligheid of iets dergelijks. Maar wel als onderwijzing met betrekking tot Gods werk, Gods handelen, Gods wezen. Want de wet heeft de schaduw der toekomende goederen enzovoort. En heeft wel degelijk verband met de tijd ook waarin wij leven. Maar niet in slavernij onder die wet, zo is het niet. Bovendien wordt van ons heus niet verwacht dat wij in te midden van de wereld waarin wij leven deze beginselen zouden gaan toepassen. Want wij worden niet geacht in de wereld te leven. Er wordt van de gelovige heus niet verwacht dat hij elke 50 jaar, nou dat maakt hij maar één keer mee dan, maar dat hij elke, of twee keer dan vooruit, maar dat hij elke 50 jaar zijn huis weer weggeeft aan degene van wie hij het gekocht had en zo. Dat is niet de bedoeling hoor. Dat hoeft helemaal niet, want daar leven wij niet onder. Dat maakt nu deel uit van het wereldsysteem waaruit wij getrokken zijn. Dus dat zijn inderdaad twee verschillende dingen. We moeten het wel uit elkaar kunnen houden. Het is wel degelijk zo dat bepaalde wetten en inzettingen die genoemd werden.